Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonderberg, zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heilige avondmaal voortzetten voor hen die vanochtend verhinderd waren en de Heere dankzeggen voor de vieringen van vandaag. Voor de slotzang worden er twee collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Dorcas en de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. De opbrengst van de collectebekers op de avondmaalstafel is bestemd voor de stichting Messias Belijdende Joden. Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Dirk van Inge in Wolfhezen. Voor mevrouw van Ravenstein van Esterik aan Olders Jacobstraat 21... die voor revalidatie in het Vrijthof in Tiel verblijft. Voor Else Thijssen, Berkenstraat 18, in Siependaal in Tiel. En voor de heer Vink, Arnoldus Jacobstraat 50, die in ziekenhuis Rivierland is opgenomen. Mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren en mevrouw Eve de Haas, Muskesand 4, zijn weer thuis. Ook de heer Van Stralen, Mariahof 13, kwam na een operatieve ingreep weer thuis uit het ziekenhuis. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten van deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Dinsdagavond is er Bijbelkring. Donderdag is er een koffiemorgen. Vrijdagavond om 7:45 is er gelegenheid tot doopaangifte. Graag een telefoontje of mailtje aan dominee Sonderberg als u van plan bent te komen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Het bestuur van het kerkkoor herinnert u eraan dat de bestelde koekjes aanstaande vrijdagavond tussen 7:30 en 8:00 kunnen worden opgehaald in het baken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 102, vers 16. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ik noemde u het 16e vers van Psalm 102. De kerkraad wenst u hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 95 en daarvan het eerste en het derde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Zijn is de zee, ze is door haar kracht met al het droge voortgebracht. 1 en 3 van Psalm 95. Wij luisteren naar de 10 geboden des Heren als leefregel van de dankbaarheid. En we zingen daarna van Psalm 81, de verzen 1 en 9. Zingt nu, blij te moe, het machtig opperwezen en een lofzang toe. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. 1 en 9 van Psalm 81. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Ter voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, de voortzetting daarvan, lees ik met u een gedeelte uit het verkorte formulier zoals dat te vinden is in het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk. In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus, doe dit tot mijn gedachtenis, willen we nu gedenken dat hij door de Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij haar zou behouden. Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor de schapen gesteld. Hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast zouden geloven in zijn hartelijke liefde en overwinnende trouw, heeft Christus ons het avondmaal gegeven. Daarom nam hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, zei: dank, en sprak: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot een vergeving van zonde. Alzo betuigt en verzegelt ons het heilig avondmaal dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze hoop. Want in zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde weggedragen en heeft hij ons de levendmakende geest verworven. Door deze geest mogen wij met hem waarachtige gemeenschap hebben. Door dezelfde geest worden wij ook met elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden, zoals de apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Deze eenheid zullen we niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan dit avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, wanneer God zal zijn alles en in allen. Voordat wij overgaan tot de bediening, willen we eerst samen bidden. Almachtige God en Vader, wij bidden u dat wij het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus mogen vieren in vertrouwen op het offer waarin hij eenmaal aan het kruis zijn lichaam en bloed gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. Dat wij door de gemeenschap met hem niet meer de zonde dienen, maar leven in dienst van de gerechtigheid, in liefde tot de naaste en in de vreugdevolle verwachting van de toekomst van onze Heere Jezus Christus, uitziende naar de bruiloft van het Lam en de volkomenheid van uw Koninkrijk. Hoor ons enkel en alleen in zijn naam, uit genade. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we zingen van Psalm 100, de verzen 1 en 2. Juicht aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Want de Heere is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Psalm 100, de verzen 1 en 2. Ook vanavond mag de nodiging weer in het midden van de gemeente uitgaan. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel zijn nog een aantal vrije plaatsen. Zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken, dan is daar nu de gelegenheid voor, omdat het anders voor ditmaal de laatste tafel zal zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heere Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heere Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heere Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus alzo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ter afsluiting van deze tafel willen we lezen de psalm die we zojuist zongen, psalm 100. Een lofpsalm. Juich voor de Heere, heel de aarde, dien de Heere met blijdschap, komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Looft hem, prijst zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Zingen wij nu weer van psalm 100, de versen 3 en 4. Ga tot zijn poorten in met lofzang, in zijn heilig hof, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Psalm 100, de versen 3 en 4. Wij luisteren nu samen naar enkele woorden uit psalm 103 en uit de Romeinenbrief. Daarna danken wij voor de bediening van het heilig avondmaal. en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We bidden u dit omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. En onder die regering mogen we ons voegen. Ook straks weer, als we ons buigen over uw woord en als de verkondiging daarvan in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. En ook thuis in de huiskamers, bij hen die de kerkradio hebben. Wij bidden u om uw zegen. En laat uw woord zo overkomen dat het ons raakt. Niet alleen dat het ons bereikt, maar dat het ons treft tot in het diepst van ons bestaan. Schenk ons uw zegen, o God, dat we het merken dat u erbij bent en erin meekomt. Wil ons zo een God zijn van nabij, dat bidden we enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Opnieuw lezen we uit Genesis 37, de eerste 11 verzen. Genesis 37, de verzen 1 tot en met 11. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. En daarom haatten ze hem nog meer. Hij zei tegen hen: luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker, schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haten ze hem nog meer vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neer. En dan volgen de woorden van de tekst 10 en 11. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Tot zover onze schriftlezing en onze tekstlezing. Voordat we dit overdenken, zingen we nog van Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138, vers 1. Gemeente des Heren, buigen voor iemand, dat doe je zomaar niet. En zeker niet op commando. En vast niet wanneer dat wordt opgelegd door je jongste broertje. En helemaal niet als hij dat gedroomd heeft. En nog eens een keer vast en zeker niet wanneer hij ook nog eens het lievelingetje van je vader is. En behoorlijk voorgetrokken wordt. Dat is de situatie van het huisgezin van Jacob. Jullie moeten voor mij buigen. Dat had Jozef gedroomd. Bij herhaling. Oh jawel, hij moest net zo goed meedoen met herderen. We lazen dat hij is 17 jaar. En hij gaat met de broers die geboren zijn bij de bijvrouwen van zijn vader erop uit. Maar hij klikt. Jozef die brengt geen goed gerucht over, maar een kwaad gerucht. En zo wordt zijn vader precies op de hoogte gehouden. Jozef is een kliklijn. Als herder is hij eerst her en daarna der, om de belevenissen en de deugden en de ondeugden thuis te melden. En niet heeft Jozef een ruige herdersplunje om het lijf geslagen. Nee, hij is gekleed in die prachtige lange mantel. Dat veelvervige pronkgewaad. Het lijkt wel op een koninklijke onderscheiding. Hier in Genesis 37 kom je dat woord tegen. En later op nog één keer in de Bijbel, in 2 Samuel 13, waar geschreven staat, zij, dat is Tamar, had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de huwbare dochters van de koning als bovenkleed. Nou, dan proef je wel een beetje de sfeer. En voor de broers blijkt daaruit dat aan de laatstgeborene het eerstgeboorterecht wordt gegeven. Dat zij op deze manier worden onterfd. En dat zij straks met lege handen komen staan. En als we dat even tot ons laten doordringen, dan denk ik ineens van, hé, dat verhaal dat ken ik. Dat komt me ergens bekend voor. En ik weet niet of die voorgeschiedenis ook in het huis van Jacob bekend was. En of het ooit verteld is hoe hun vader Jacob met het eerstgeboorterecht van hun oom Esau is omgegaan. Maar je zou haast hier denken dat het gaat om een herhaling van zetten. En nu draait het om Jozef. Allemaal alleen maar om Jozef. Een bijzondere plaats in het gezin en ook in het dagelijks werk met deze Jozef. Het moet toch ook niet gekker worden. Ja, je moet je eens indenken, jongens, dat je moeder een duurder t-shirt geeft aan je zus dan aan jou. Dat neem je toch niet? Of dat ze meer van haar houdt dan van jou? Dat ze haar voortrekt? Dat gaat toch nooit goed in een gezin? Vader Jacob heeft Jozef extra lief en de broers kunnen dat niet hebben. Heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk. En daarom haten ze hem. Ja, dat mag eigenlijk niet. En dat haten, dat komt dan daarin tot uitdrukking dat ze niet vriendelijk meer tegen hem kunnen spreken. Dat kennen we misschien wel. Dat kunnen we misschien ook wel. Maar dat kan natuurlijk niet. Net zo goed niet. Je kunt zodoende best wat meemaken. He, in je gezin, in het gemeentegezin net zo goed. Maar ook in je kennissenkring, in je kring van collega's, op het werk, te midden van je vrienden, je vriendinnen. Wanneer de minste, de laagste, de hoogste wordt, promoveert, dan komt er afgunst, dan komt er jaloezie. Dan komt er, verkeerd hoor, maar dan komt er haatdragendheid. Geen goed woord meer daarvoor over. Boze, kwade gedachten die zich dan ongemerkt meester van je maken. Want rangen en standen, die houden we er o zo graag in. Ik sta op mijn strepen en ik doe voor niemand onder. En vooral de dromen die Jozef vertelt, die doen er ook geen goed aan. Ze strooien alleen nog maar meer zout in de wonden. Het gaat van kwaad tot erger. Het gaat van haat tot ergernis in het kwadraat. En reken erop dat dat een kloof geworden is, ook naar hun vader toe, die Jozef meer lief had. Dat is het ene uiterste. Jacob had Jozef meer lief. En het andere uiterste is die gespannen voet en de haat wordt alleen maar ook nog meer van die broers. En dan uiteindelijk die droom van die zon, die maan en die sterren doen bij hen het licht wel uit. Ja, en dan vraag je natuurlijk af, hoe sta je hier als Jacob en Rachel in, als ouders? Hoe ga je je kinderen voor? Hoe ga je met je kinderen om? Jacob, die wist dat niet. Die kon dat ook nog niet weten, want die wetgeving moest nog komen. Maar in Deuteronomium 21 bijvoorbeeld, daar staat iets wat heel sterk van toepassing is op het feit waar Jacob hier de fout in gaat. In Deuteronomium 21 vers 15 daar staat: als iemand twee vrouwen heeft van wie hij de een meer lief heeft dan de ander en beide baren hem een zoon, de minst geliefde vrouw het eerst, dan mag hij, wanneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt, de zoon van de vrouw die hij lief heeft, niet bevoordelen ten koste van de zoon van de minst geliefde vrouw die het eerst geboren is. Hij moet de zoon van zijn minst geliefde vrouw als eerstgeborene erkennen en hem dus een dubbel deel geven van zijn bezittingen. Kijk, en dan heeft Jacob geen twee, maar wel vier vrouwen. En zodoende ook vier soorten kinderen. Alleen dit probleem met die veelvervige rok, dat kan Jacob toch ook wel aanvoelen, dat dit nooit en te nimmer goed gaat. Wat dat betreft vraagt ouderschap altijd weer veel wijsheid en veel tact. En veel gebed. En een leven heel dicht bij de levensvorst. U kent dat gedicht ongetwijfeld. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveert u ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als de Satan ze straks als de tarwe zift. Zijn gebed. Houd u mijn kinderen vast als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. U weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar weest u wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naam, wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Hoor je dat? Je mag pleiten op het feit dat God ook met hen een verbond is aangegaan. Ze zijn gedoopt. Maar daar hebben we als ouders ook een rol in. Een hoofdrol. Natuurlijk, we mogen de namen van onze kinderen leggen in Gods handen. doen. Helemaal. Maar we mogen onze kinderen ook best bij namen noemen. En terugroepen. En tot de orde roepen. We kunnen onze kinderen toch maar niet hun gang laten gaan. Net zoals dat vandaag de dag al zo vaak gebeurt. Dat ze als met een druk op de knop op hun wensen worden bediend. Ja, en dan kun je erop wachten. Dan slaan ze al zo gemakkelijk door. Dan slaan ze op hol. En daarom ben ik zo verrast, ook wel een beetje blij verrast, dat er geschreven staat dat Jacob Jozef bestrafte. Haast zou je vandaag de dag denken, dat mag niet meer, dus dat doen we niet meer. Jacob bestrafte Jozef. En hoe dat dan precies gegaan en gedaan is, dat staat er niet bij, dat weten we niet. Als je dat woord dat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws bekijkt, dan kan het verschillende nuances hebben, verschillende betekenissen. Het kan een flink uitvaren zijn geweest tegen Jozef. Het kan zelfs de kant op gaan van schelden. Dat is ook een mogelijke vertaling. Maar ja, schelden doet geen zeer, zegt de jeugd van tegenwoordig dan. Het kan ook afkeuren betekenen, dat vader duidelijk zijn standpunt maakt en zegt hoe hij erover denkt. Het kan ook een optreden zijn tegen je kind, meer of minder hardhandig. Vader Jacob die ziet in dat vertellen van die droom van Jozef eigenlijk iets absurds. Moeten wij buigen? Ik, als je vader, maar ook je moeder en je broers. Dat is namelijk het verschil met die eerste droom, hè? Daar zie je zozeer nog geen reactie van vader Jacob komen, want die staat er dan nog buiten, samen met Rachel. Als het gaat over die schoven, dan gaat het puur over Jozef en zijn broers. En nu klinkt er eigenlijk uit de mond van Jacob in de richting van Jozef, ja ja Jozef, dat had je gedroomd. Letten we erop dat er hier niet bijgeschreven staat dat Jozef die droom van hogerhand van God gekregen heeft. Soms, ook vandaag de dag, dan lopen mensen wel eens met hun dromen en met hun dagdromen te zwaaien. Dingen die ze op de een of andere manier doorgekregen hebben. En een ander moet daar maar voor buigen. Anderen worden dan al zo gemakkelijk naar hun hand gezet. Manipuleren heet dat. Heersen over die ander. En draagt God me dat op? Natuurlijk, de droom die kon in het Oude en ook in het Nieuwe Testament een middel van God zijn om iets te openbaren. Maar dan staat het er wel bij geschreven. En daarom ben ik vandaag de dag er uiterst huiverig voor en voorzichtig mee. En tegelijkertijd blijf ik er nuchter onder. Dat is ook belangrijk. Want mensen kunnen daar ongecontroleerd al zo gemakkelijk een verkeerde kant mee op. Bewust of onbewust. En is dat tot Gods eer? De broers die zijn jaloers. Ze zijn vervuld met afgunst. Ze moeten hem niet langer, deze Jozef. Maar, staat er zo nadrukkelijk geschreven, zijn vader Jacob, die houdt deze zaak in gedachten. Het houdt hem blijkbaar zo bezig, in zijn denken, in zijn om zich heen kijken. Hij bleef nadenken over wat er gezegd was, gebeurd was, het liet hem niet los. En na die bestraffing van Jozef is hij er voor zichzelf nog niet klaar mee. Dat is wel aardig. U herinnert zich wel de geschiedenis van de herders uit Lucas 2. Die hebben daar ook een ontmoeting gehad. Eerst met één engel en daarna met een heel engelenkoor. En als die weer weggegaan zijn, dan gaan de herders ook weg van hun kudde. En ze gaan het uitbazuinen. Wat ze gehoord en gezien hebben. Maar eerst gaan ze kijken. Het woord dat tot hen gesproken is. En dan komen ze in Bethlehem terecht bij Jozef en Maria, de andere Jozef. En daar doen ze dan hun verhaal. Een wonder trouwens, heel die geschiedenis daar, vanuit de velden van Efrata, dat die hoogste boodschap als eerste verkondigd wordt aan het minste soort volk, aan herders. Maar dan staat er verder geschreven dat Maria deze woorden in haar hart overlegde. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat Jacob hier doet. Heel deze gebeurtenis houdt hem zo bezig dat hij erover na blijft denken. En zo ook Maria, al datgene wat door die herders is verteld, dat overlegt ze in haar hart. Dat betekent ook, ze draait het nog eens een keer om en bekijkt het van die andere kant. En wat wil toch dit zeggen? Ze is daar niet zomaar over uitgedacht. Ook haar liet dit niet los. Ze bleef ermee bezig. Net als Jacob. Misschien heeft Jacob ook wel in een spiegel gekeken. En heeft hij gedacht, dit, met mijn zoon Jozef, dit moeten we toch anders aan gaan pakken. Want dit komt hem niet ten goede. Dan loopt het verkeerd af. Wanneer de minste de meeste wordt. Ja, zo kun je terugkeren op je schreden, op een ingeslagen weg. En dat is uiterst belangrijk om dat te doen en te durven. En je zo ook kwetsbaar op te stellen. En niet voet bij stuk te houden. De minste, de meeste. Of komt daar een streep doorheen? Zullen we nou eens omkeren? De meeste die de minste wordt. Dan kent u hem. In dat verband heeft de apostel Paulus in zijn brief die hij schreef aan de gemeente van Filippi iets schitterends neergeschreven. Hij meldt daar in het tweede hoofdstuk: doe niets uit eigen belang of uit eigen dunk. Ach, daar hoef je niet groot voor te zijn of niet klein. Eigen belang, eigen dunk, eigen ik. Voor het weet begin er zomaar mee. En wil je er graag wat mee worden ook? Nee, schrijft Paulus, laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En dat is dan dus niet de lijn van Jozef, maar dat is de lijn van Jezus die hier geschilderd wordt. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. En weer dat eigen ik en mijn zaak en mijn zaakjes. Maar laat een ieder oog hebben voor wat van een ander is. En dan doelt dat niet op de een of de andere kliklijn. En a of o roepen. En maar van jezelf afwijzen naar die ander om van jezelf af te wijzen en van jezelf af te wijzen. Nee, het wordt hier positief bedoeld. Omzien naar elkaar. Oog hebben voor die ander. En hem of haar niet over het hoofd zien, om wat voor reden dan ook. Ook de kleine niet. En dan vervolgt Paulus: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Oh ja, welke dan? Nou, die in de gestalte van God was. Dat betekent de meeste, de hoogste, de majesteitelijke. En die het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, leeggestort heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden. Dat is de minste. Niet de meeste, maar de minste. en in die gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dat was het nou wat we vanmorgen en vanavond hier voor in de kerk bij brood en bij beker hebben gedacht. Waar we bij hebben stilgestaan. De meester werd de minste. Hij liet zich verbreken, verbrijzelen, vermoorden aan een kruis. Alsof hij de grootst mogelijke misdadiger was. Die dit niet had verdiend. Met het oog op ons zag hij af van het zijne, van zijn leven zelfs. Maar zijn we er dan? Is Paulus dan over de meester die de minste wordt uitgeschreven? Nee, hij vervolgt dan. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God, de Vader. Buigen is dus wel belangrijk. Maar niet in opdracht van mensen. Niet in opdracht van je kleinste broertje. Niet in opdracht van Jozef. Ook al weten we wel het verloop van de geschiedenis en hoe het er dan aan toe zal gaan. Maar hier nog niet. Buigen wel in opdracht van God voor de meeste die de minste wordt. En buigen, dat betekent dan eer bieden en aanbidden, groot maken, hem die klein werd, nederig, nietig, sterfelijk, terwijl hij God was. Jezus Christus, de Zoon van God. Weet u, het leven van de dankbaarheid, het leven vanuit het heilig avondmaal, dat is het leven vanuit het gegeven dat de Heere Jezus Christus nederig werd om ons te dienen. Dat hij het leven gaf om ons het leven te schenken. Leven uit zijn offer is steeds weer opnieuw vol verbazing en vol dankbaarheid hem de eer bieden. Niet heersend, maar dienend, niet jezelf groter, grootst en nog groter makend, maar klein. Kijk, dat het met Jozef inderdaad zo andersom terechtkomt en dat hij inderdaad onderkoning wordt na verloop van tijd en dat hij inderdaad zal heersen, dat kunnen we achteraf pas vaststellen. Maar doen we dat vooraf, dan kunnen we alle verkeerde moves gaan maken en die ondertussen goedkeuren door onze handtekening eronder te zetten en zo ook te gaan leven. Nee, ons is geboden om heel dicht bij de Heere Jezus Christus en die gekruisigd te blijven, buigend steeds weer voor hem. Dat is een avondmaalsleven van ontvangen en leven uit hem. En tot eer van hem. En ten dienste van de naaste. En u weet, dat begint al heel dichtbij. Niet eens naast de deur, maar onder je eigen dak al. En zo kan ik in eigen kracht niet, maar in zijn kracht wel verder. En dat geeft vreugde. Laat daarom ook onder ons die gezindheid heersen die Jezus Christus had. Stel je maar de vraag. Waar bent u, waar ben jij, waar ben ik vandaag aan tafel geweest? Bij de meeste of bij de minste? Amen. Zingen wij van Psalm 66 het eerste en het laatste vers. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. God zij altoos op het hoogst geprezen. 1 en 10 van Psalm 66. Danken en bidden wij nu samen. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat uw liefde zo groot is, dat u die niet hebt teruggetrokken in de hemel, omdat het daar zo wijd en ruim is, oneindig, maar dat u die op aarde hebt laten merken, vlees en bloed hebt laten worden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Onbegrijpelijk, als we daarover nadenken en vandaag bij mochten stilstaan bij het sacrament van het heilig avondmaal, dat u de meeste de minste werd. Heren, we bidden van u, geef dat het ons tot zegen is en dat we ons daardoor gesterkt weten en gedragen weten en weer verder kunnen, ook de toekomst tegemoet. We bidden u, leer het ons af om zelf de meester te willen zijn. Om de boventoon te willen voeren. Om imponerend en indrukwekkend te zijn. Alsof wij het moeten maken. Alsof wij het zijn. We zijn het niet. U bent het. Die waard is te ontvangen. Alle lof, alle eer, alle aanbidding. En daarom, Heere God, danken we u dat u ons ook door middel van het heilig avondmaal herinnert aan dat grote offer. Dat onbegrijpelijk is, maar wel geschied. Het is gebeurd. Het werd volbracht op Golgotha. En als we ons daardoor laten leiden en wegwijs laten maken, leren we het ook om de minste te zijn. Afhankelijk, ontvankelijk voor het goede van u. Leid ons zo ook naar de toekomst toe. Over hoogten, soms ook door dalen heen. En wil ons steeds weer een God zijn van nabij. Die nieuwe krachten geeft en sterkte. Van wie we het mogen verwachten. Die nooit beschaamd doet staan. Heren, we bidden u voor de Messias belijdende Joden. Waar de avondmaalscollecte voor bestemd is. Gedenk in het bijzonder ook de gemeente van dominee Ben Zvi in Jeruzalem. Geef dat daar ook steeds meer mensen oor en oog voor krijgen. Dat uw Zoon Jezus Christus de gekomene, de gezondene is, de beloofde. En geef, Heere, dat er zo inderdaad geoefend mag worden om alle knie zich te laten buigen en alle tong te belijden dat Jezus Christus de Heere is tot eer van u, de Vader. Heere God, we bidden u, ga met ons ook het vervolg van deze week in. U weet wat ons te wachten staat. We weten het zelf niet, ook al hebben we misschien wel zo het een en ander in onze agenda's geprikt. Maar telkens weer opnieuw moeten we het erkennen. Wij bepalen niet onze weg. We zijn afhankelijk van u. Leid ons dan, Heere God, en stuur ons achter die overste leidsman aan, die goede herder, Jezus Christus. We bidden u om uw zegen, ook over de zing-in straks en het overige gemeentewerk, wat mag gebeuren. We hoorden het een en ander opnoemen voor de dienst. Wilt u uw zegen daaraan verbinden, opdat en onder jong en onder oud, die ene naam onder de hemel gegeven, tot zaligheid bekend zal zijn en uitgedragen wordt en met ons meegedragen in onze harten. En dat we daar nog eens aan terugdenken en de dingen van u overleggen in ons leven, bedenken en er niet aan voorbij leven. De wereld is zo haastig. De wereld is zo razende gemaakt, zo lijkt het wel. Iedereen roept maar druk, druk, druk te zijn. Maar u zegt stil nu eens en hoor naar mijn stem. Geef dat we daar ook telkens weer alle ruimte voor benutten en alle tijd om bezig te zijn met de dingen van u en van uw koninkrijk. Daartoe hebt u ons toch ook op aarde geschapen en die taak gegeven. Om het zo van u te verwachten. Zorgt u voor die gebieden ter wereld waar nood is, wat oorlog betreft, of honger, of vreselijke ziekten. Geef uw hulp, o God, en zegen allen die daar dienstbaar zijn. En laat hun hulp ook mogen uitwerken dat u ontdekt voor het eerst of opnieuw gezien en geloofd wordt. Wil ons horen, o God, niet omdat wij dat waard zijn, het ernaar gemaakt hebben, maar juist als afhankelijke mensjes met een groot God, van wie we weten, de minste, de meeste werd de minste, opdat hij de meeste eer zou ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van Psalm 72, het zesde jaar. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 6 en 11 van Psalm 72. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren en die ook uitdragend. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.